Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we opnieuw luisteren naar de Heilige Vader en dan meer bepaald tijdens de catechese die hij heeft gegeven tijdens de generale audiëntie op woensdag 17 april. En die u reeds een deel hebt kunnen meevolgen via Radio Vaticaan Live. De paus die gaat verder met zijn catechese-reeks over de deugden en de ondeugden. En zal ons vandaag spreken over de kardinale deugd van de matigheid. Daarna zullen wij verder gaan met onze bespreking van het document dat werd gepubliceerd door het Dicasterie voor de Geloofsleer, namelijk Dignitas Infinita, over de menselijke waardigheid. Laten we eerst even kijken naar de verschillende audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen, alvorens we naar hem zullen luisteren tijdens zijn catechese. Kijken we naar woensdag 17 april, dan zien we dat de Heilige Vader kardinaal Mario Grech, de secretaris-generaal van het secretariaat-generaal van de synode, heeft ontvangen in audiëntie, samen met kardinaal Jean-Claude Olaric, de aartsbisschop van Luxemburg en pater Giacomo Costa. Eveneens eerwaarde heer Riccardo Batocchio was daarbij aanwezig. De paus ontving kardinaal Baltasar Enrique Porras Cardoso, de aartsbisschop van Caracas in Venezuela, in audiëntie, als ook dokter Gustavo Adolfo Valdés, de gouverneur van de provincie Corrientes in Argentinië. Op donderdag 18 april ontving de paus Monsignor Timothy Broglio. Hij is de militaire ordinarius voor de Verenigde Staten en tevens voorzitter van de Amerikaanse Bisschoppenconferentie. Deze werd ontvangen samen met Monsignor William Edward Lowry, de aartsbisschop van Baltimore, vice-president. Eerwaarde heer Michael J.K. Fuller, secretaris-generaal, en Paul B.R. Hartman, secretaris-generaal onder de vice-president liever van deze bisschoppenconferentie. Verder ontving de paus ook Monsignor Gonzalo de Vidai Vasquez, de aartsbisschop van Santiago de Guatemala uit Guatemala, ook de oversten en afgevaardigden van de ongeschoeide karmelieten en de bisschoppen van Puglia tijdens hun ad limina apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Graag melden we u nog verder het bericht. We hebben daar in een vorige aflevering van Radio Vaticaan blijven bij stilstaan, dat namelijk de Raad der Kardinalen opnieuw is samengekomen. En het Vaticaan heeft daar ook een officieel bericht over bekendgemaakt. Op 15 en 16 april vond de zitting van de Raad der Kardinalen plaats in het Casa Santa Marta. U weet, dat is de naam van de residentie waar Paus Franciscus verblijft. Daar werd ook dus deze vergadering van de Raad der Kardinalen gehouden. Samen met de Heilige Vader waren de kardinalen die er deel van uitmaken en de secretaris van de Raad aanwezig. Op 15 april werd de reflectie over de rol van de vrouw in de kerk verder gezet, waaraan zuster Regina da Costa Pedro van de Congregatie van de Missionarissen van de Onbevlekte Ontvangenis, die de concrete verhalen en gedachten van enkele Braziliaanse vrouwen bracht, aanwezig, als ook professor Stella Mora, die doseert aan de faculteit Theologie van de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit en die de rol onderzocht die culturen spelen in de erkenning van de rol van de vrouw op verschillende plaatsen en op deze manier dus hun bijdrage konden leveren. De dag van de 16e begon met een verslag van kardinaal Mario Grech en monseigneur Piero Coda over de huidige synode en eindigde na een reflectie over de implementatie van de apostolische constitutie Praedicate Evangelium in de diocesane curien met verslagen van elke kardinaal over de sociale, politieke en kerkelijke situatie in hun verschillende regio's. Tijdens deze vergaderingen waren er verwijzingen en bij verschillende gelegenheden ook momenten van gebed die gewijd waren aan de tal van situaties waar oorlog natuurlijk is in onze huidige tijd, waar conflict is op zoveel plaatsen in de wereld, in het bijzonder in het Midden-Oosten en Oekraïne. De kardinalen en met hen de Heilige Vader spraken hun bezorgdheid uit over wat er gebeurt en ook de hoop dat er meer inspanning zullen worden geleverd om wegen van onderhandeling en vrede te vinden. Tot zover die officiële communicatie van de Raad der Kardinalen. De volgende bijeenkomst staat gepland in de maand juni 2024. En uiteraard hoort u er dan opnieuw over tijdens Radio Vaticaan. We gaan luisteren naar de catechese van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 17 april. De Heilige Vader spreekt ons verder over de kardinale deugden.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi parlerò della
Vandaag zal ik het hebben over de vierde en tevens laatste kardinale deugd. Matigheid. Deze deugd deelt met de andere drie een geschiedenis die ver teruggaat en niet enkel de christenen toebehoort. Voor de Grieken had het beoefenen van de deugden geluk als doel. De filosoof Aristoteles schreef zijn belangrijkste verhandeling over ethiek aan zijn zoon Nicomachus om hem te onderwijzen in de kunst van het leven. Waarom streven wij allemaal naar geluk en bereiken zo weinig een hut? Dat is de vraag. En om deze te beantwoorden, behandelt Aristoteles de deugden, waaronder enkratia. Ofwel matigheid, en deze neemt een prominente plaats in. De Griekse term betekent letterlijk macht over zichzelf. Matigheid is macht over zichzelf. En deze deugd is dus het vermogen tot zelfbeheersing. De kunst om zich niet te laten overweldigen door rebelse hartstochten om orde te scheppen in wat Manzoni de wirwar van het menselijke hart noemt. De catechismus van de katholieke kerk vertelt ons dat matigheid de morele deugd is die de aantrekkingskracht van genoegens matigt en iemand in staat stelt tot evenwicht in het gebruik van geschapen goederen. Zij, zo vervolgt de catechismus, verzekert de heerschappij van de wil over de instincten en houdt de verlangens binnen de grenzen van de eerlijkheid. De gematigde mens richt zijn zinnelijke genoegens op het goede, behoudt een gezonde discretie en volgt niet zijn eigen instincten en kracht door toe te geven aan de verlangens van zijn eigen hart. Matigheid, zoals het Italiaanse woord zegt, is dus de deugd van de juiste maat. In elke situatie handelt men verstandig, want mensen die altijd handelen, bewogen door impuls of uitbundigheid, zijn uiteindelijk onbetrouwbaar. Mensen zonder matigheid zijn altijd onbetrouwbaar. In een wereld waar zoveel mensen er prat op gaan dat ze zeggen wat ze denken, geeft de gematigde persoon er de voorkeur aan erover te denken alvorens ze iets zeggen. Begrijp je het verschil? Niet zomaar zeggen wat in mij opkomt dus. Nee, nadenken wat ik te zeggen heb. Deze persoon doet geen loze beloftes, maar gaat verplichtingen aan in de mate dat hij ze kan nakomen. En zelfs met pleziertjes handelt de gematigde mens oordeelkundig. De vrije loop van impulsen en de totale vrijheid die aan genoegens wordt gegeven, werkt uiteindelijk averechts op onszelf en brengt ons in een staat van verveling. Hoeveel mensen die alles gulzig hebben willen uitproberen, hebben de smaak voor alles verloren. Dan is het beter om de juiste maat te nemen. Om bijvoorbeeld een goede wijn te waarderen, is het beter om hem in kleine slokjes te proeven dan hem in één keer door te slikken. Dat weten wij allemaal. De gematigde persoon weet woorden goed af te wegen en te doseren. Hij denkt na over wat hij zegt. Hij laat niet toe dat een moment van woede relaties en vriendschappen ruïneert, die dan slechts met moeite opnieuw kunnen worden opgebouwd. In het bijzonder in het gezinsleven, waar de remmingen lager zijn, lopen we allemaal het risico dat we spanningen, irritaties en woede niet helemaal onder controle houden. Er is een tijd om te praten en een tijd om te zwijgen, maar voor beide is de juiste maat nodig. En dit geldt voor zeer veel dingen. Bijvoorbeeld ook samen zijn met anderen en alleen zijn. Wanneer de gematigde persoon zijn of haar humeur onder controle weet te houden, betekent dit niet dat hij of zij altijd met een vredig lachend gezicht te zien zal zijn. Inderdaad, soms is het zelfs nodig om verontwaardigd te zijn, maar altijd op de juiste wijze. Dit zijn de woorden, de juiste maat. De juiste maat. Een berispend woord is soms gezonder dan een zuur. En soms gezonder dan een zure, rancuneuze stilte. De gematigde weet dat niets ongemakkelijker is dan een ander te corrigeren. Maar hij weet ook dat het nodig is, want anders zou men het kwaad vrij spel geven. In bepaalde gevallen weet de gematigde de uitersten bij elkaar te houden. Hij bevestigt absolute principes, claimt ononderhandelbare waarden, maar hij weet ook mensen te begrijpen en toont empathie voor hen. Hij toont empathie. De gave van de gematigde is dus evenwicht. Een even kostbare als zeldzame kwaliteit. Alles in feite in onze wereld drijft tot overdaad en in plaats daarvan gaat matigheid goed samen met evangelische houdingen zoals de nederigheid, discretie, zachtmoedigheid. En wie gematigd is, waardeert de waardering van anderen, maar maakt die niet tot het enige criterium van elke handeling en elke woord. Hij is gevoelig, hij weet hoe hij moet huilen, schaamt zich daar ook niet voor, maar huilt niet om zichzelf. Verslagen staat hij weer op, zegevierend is hij in staat terug te keren naar zijn vroegere leven. En hij zoekt geen applaus, maar hij weet dat hij anderen nodig heeft. Broeders en zusters, het is niet waar dat matigheid grijs en vreugdeloos maakt. Integendeel, het laat je beter genieten van de goederen van het leven. Het samen zijn aan tafel, de tederheid van bepaalde vriendschappen, het vertrouwen van wijze mensen, de verwondering over de schoonheid van de schepping. Geluk met matigheid is vreugde die opbloeit in het hart van wie erkent en waardeert wat het belangrijkst is in het leven. Laten wij bidden tot de Heer om ons deze gave te geven, de gave van volwassenheid, van leeftijdsrijpheid, van emotionele volwassenheid, van sociale volwassenheid, de gave van matigheid.
Il dono della temperanza. Grazie.
Opnieuw een zeer interessante catechese van Paus Franciscus over de deugden. De vierde kardinale deugd, die van de matigheid. En de paus die zegt, ja, eigenlijk in deze tijd, wanneer we naar onze huidige tijd kijken, dan is die matigheid eigenlijk volledig verdwenen. De huidige atmosfeer, zeg maar, in onze cultuur, in onze samenleving, drijft ons altijd tot het uiterste. Terwijl hij vele voorbeelden heeft gegeven van hoe men een matig iemand kan herkennen en dus hoe wij zelf kunnen groeien in matigheid. En groeien is het woord, het is altijd een weg. Het gaat niet over perfect en volmaakt zijn. Het gaat over het feit dat we bereid zijn om, wanneer we bijvoorbeeld daarin vallen, hebben gemerkt bij onszelf dat er geen matigheid was, wel dat we dan terug opstaan en opnieuw beginnen. Dankzij Jezus Christus is dat mogelijk. En die matigheid, wel, die zorgt er ook voor dat wij een waardigheid kunnen beleven die ons geschonken is. En die waardigheid is het thema, het onderdeel van dat document waar we reeds verschillende malen hebben over gesproken, Dignitas Infinita. Laten wij verder gaan met de bespreking van dit document. Een volgende punt dat in het document aan bod kwam, u herinnert zich, we hebben een inleiding gehoord waarom dit document belangrijk was, dat het 5 jaar geduurd heeft eer dat het tot stand kwam. We hebben de Bijbelse grond gehoord voor de menselijke waardigheid, de verschillende Bijbelse referenties. We hebben gehoord hoe de christelijke denkers, de heiligen, onze grote vrienden die ons vooraf gegaan zijn en die we zeker ook kunnen leren kennen door hun geschriften, door de wijsheid die ze hebben overgeleverd, hebben nagedacht over die waardigheid om zo de stap te maken naar eerdere recente uitspraken van onder meer verschillende pausen. Dat doet men om, zeg maar, hetgeen wat erop volgt, de hoofdstukken die volgen op dit, in dit document, deze richtlijnen, wel, deze verklaring, om die als het ware te duiden in de continuïteit van de Heilige Schrift naar de traditie, naar hetgene wat vandaag de dag gezegd en verklaard wordt. Een volgende punt dat gemaakt wordt is: waardigheid het fundament van mensenrechten en plichten. Zoals Paus Franciscus reeds in herinnering bracht, is in de moderne cultuur de meest nabije verwijzing naar het principe van de onvervreemdbare waardigheid van de persoon de universele verklaring van de rechten van de mens, die de heilige paus Johannes Paulus II beschreef als een mijlpaal op de lange en moeilijke weg van het menselijke ras en als een van de hoogste uitdrukkingen van het menselijk geweten. Om weerstand te bieden aan pogingen om de diepe betekenis van die verklaring te veranderen of uit te wissen, is het dus de moeite waard om enkele essentiële principes in herinnering te brengen die steeds moeten worden geëerbiedigd. Een eerste: hoewel men zich steeds meer bewust wordt van het vraagstuk van de menselijke waardigheid, zijn er nog steeds veel misverstanden over het begrip waardigheid, die de betekenis ervan vertekenen. Sommigen stellen voor dat het beter is om de uitdrukking persoonlijke waardigheid en rechten van de persoon te gebruiken in plaats van menselijke waardigheid en rechten van de mens, omdat zij onder een persoon alleen een wezen dat in staat is te redeneren verstaan. Bij gevolg beweren ze dus dat waardigheid en rechten afgeleid zijn van het vermogen tot kennis en vrijheid, waarmee niet alle mensen begiftigd zijn. Denken we maar aan het ongeboren kind. Dat zou dus geen persoonlijke waardigheid hebben, net zo min als een niet zelfredzame bejaarde of iemand met een geestelijke handicap. De kerk daarentegen benadrukt dat de waardigheid van elke menselijke persoon, juist omdat ze intrinsiek is, boven alle omstandigheden blijft staan en dat de erkenning ervan op geen enkele manier kan afhangen van de beoordeling van iemands mogelijkheid om te begrijpen en vrij te handelen. Anders zou waardigheid niet als zodanig inherent zijn aan de persoon, onafhankelijk van zijn of haar conditionering, en daarom onvoorwaardelijk respect verdienen. Enkel door de inherente waardigheid van de mens te erkennen, die dus nooit verloren kan gaan, kan deze kwaliteit een onschendbare en veilige basis krijgen. Zonder enige ontologische referentie zou de erkenning van de menselijke waardigheid overgeleverd zijn aan verschillende en willekeurige beoordelingen. De enige voorwaarde dus om te kunnen spreken van waardigheid op zich die inherent is aan de persoon, dat is dat hij of zij behoort tot de menselijke soort, waarbij de rechten van de persoon de rechten van de mens zijn. Ten tweede wordt het concept van menselijke waardigheid soms ook misbruikt om een arbitraire, willekeurige dus, vermenigvuldiging van nieuwe rechten te rechtvaardigen, waarvan velen vaak in strijd zijn met de oorspronkelijk gedefinieerde rechten en niet zelden in conflict worden gebracht met het fundamentele recht op leven. Alsof de mogelijkheid om elke individuele voorkeur of subjectieve wens uit te drukken en te verwezenlijken, gegarandeerd zou moeten worden. Waardigheid wordt dan geïdentificeerd met een geïsoleerde en individualistische vrijheid, die beweert als rechten, gegarandeerd en gefinancierd door de gemeenschap, bepaalde verlangens en neigingen op te leggen die subjectief zijn. Maar menselijke waardigheid kan niet gebaseerd zijn op louter individuele normen of geïdentificeerd worden met het psychofysische welzijn van het individu alleen. In plaats daarvan is de verdediging van de menselijke waardigheid gebaseerd op constitutieve eisen van de menselijke natuur, die nog afhankelijk zijn van individuele willekeur, nog van sociale erkenning. De plichten die voortvloeien uit de erkenning van de waardigheid van de ander en de bijbehorende rechten die daaruit voortvloeien, hebben daarom een concrete en objectieve inhoud, gebaseerd op de gemeenschappelijke menselijke natuur. Zonder een dergelijke objectieve referentie is het begrip waardigheid in feite onderhevig aan de meest uiteenlopende willekeur en machtsbelangen. Menselijke waardigheid, in het licht van het relationele karakter van de persoon, helpt om het reductieve perspectief van een naar zichzelf verwijzende en individualistische vrijheid te overwinnen, die beweert haar eigen waarden te creëren ongeacht de objectieve normen van het goede en de relatie met andere levende wezens. In toenemende mate bestaat namelijk het risico dat de menselijke waardigheid wordt beperkt tot het vermogen om naar eigen goeddunken te beslissen over jezelf en je eigen lot, onafhankelijk van dat van anderen, zonder rekening te houden dus met het feit dat je deel uitmaakt van de menselijke gemeenschap. In zo'n verkeerde opvatting van vrijheid kunnen plichten en rechten niet wederzijds erkend worden, zodat we voor elkaar zorgen. In werkelijkheid, zoals Johannes Paulus II in herinnering brengt, staat vrijheid ten dienste van de persoon en zijn vervulling door de gave van zichzelf en de aanvaarding van anderen. Wanneer ze daarentegen verabsoluteerd wordt in een individualistische sleutel, wordt vrijheid ontdaan van haar persoonlijke inhoud en wordt ze tegengesproken in haar eigen roeping en waardigheid. De waardigheid van de mens omvat dus ook het vermogen dat inherent is aan de menselijke natuur zelf om verplichtingen ten opzichte van anderen aan te gaan. Het verschil tussen de mens en de rest van de levende wezens, dat dankzij het begrip waardigheid duidelijk wordt, mag ons niet de goedheid van de andere geschapen wezens doen vergeten, die niet alleen bestaan als functie van de mens, maar ook met een eigen waarde, en daarom als geschenken die aan hem zijn toevertrouwd om gekoesterd en gecultiveerd te worden. Terwijl het concept van waardigheid dus is voorbehouden aan de mens, moet tegelijkertijd de scheppende goedheid van de rest van de kosmos worden bevestigd. Zoals Paus Franciscus benadrukt: juist vanwege zijn unieke waardigheid en omdat hij begiftigd is met intelligentie, is de mens geroepen om de schepping met haar interne wetten te respecteren. Ieder schepsel heeft zijn eigen goedheid en zijn eigen perfectie. De verschillende schepselen, intentioneel in hun eigen wezen, weerspiegelen elk op hun eigen manier een straal van Gods oneindige wijsheid en goedheid. Daarom moet de mens de juiste goedheid van elk schepsel respecteren, om een ongeordend gebruik van de dingen te vermijden. Sterker nog, vandaag de dag worden we gedwongen te erkennen dat enkel een gesitueerd antropocentrisme kan worden volgehouden. Dat wil zeggen, erkennen dat het menselijke leven onbegrijpelijk en onhoudbaar is zonder andere schepselen. In dit perspectief is het voor ons niet irrelevant dat verschillende soorten verdwijnen en dat de klimaatcrisis het leven van zoveel wezens in gevaar brengt. Het behoort inderdaad tot de menselijke waardigheid om zorg te dragen voor het milieu, in het bijzonder rekening houdend met de menselijke ecologie die zijn eigen bestaan in stand houdt. Het behoort inderdaad tot de waardigheid van de mens om dit te doen. Voor ons is het tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Regina Caeli te bidden. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog even verder met dit derde onderdeel van het document Dignitas Infinita.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem eruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus Vea, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri Christi mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eum genetricem Virgine Maria, perpetui capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. We gaan nog even verder met het document Dignitas Infinita. Een volgend punt dat wordt gemaakt is de mens bevrijden van morele en sociale conditionering. Deze basisvoorwaarden, hoe noodzakelijk ze ook zijn, zijn niet voldoende om de groei van de mens in overeenstemming met zijn waardigheid te garanderen. Ook al schiep God de redelijke mens en gaf hem de waardigheid van een persoon, begiftigd met het initiatief en de beheersing van zijn daden, met het oog op het goede, toch verkiest de vrije wil vaak het kwade boven het goede. En daarom moet de menselijke vrijheid op haar beurt bevrijd worden. In de brief aan de Galaten, waarin hij zegt dat Christus ons vrij gemaakt heeft opdat wij vrij zouden blijven, herinnert Paulus aan de taak van elke christen op wiens schouders een verantwoordelijkheid voor bevrijding rust die zich uitstrekt over de hele wereld. Het is een bevrijding die vanuit het hart van de individuele persoon wordt opgeroepen om haar humaniserende kracht te verspreiden en te manifesteren in alle relaties. Vrijheid is een prachtig geschenk van God. Zelfs wanneer Hij ons met zijn genade aantrekt, doet God dat op zo'n manier dat onze vrijheid nooit geschonden wordt. Het zou daarom een grote vergissing zijn om te denken dat wij, ver van God en zijn hulp, vrijer zouden kunnen zijn en ons daardoor waardiger voelen. losgekoppeld van zijn schepper, kan onze vrijheid enkel maar zwakker en duisterder worden. Hetzelfde gebeurt wanneer vrijheid zichzelf voorstelt als onafhankelijk van elke andere referentie dan zichzelf. En elke relatie met een voorafgaande waarheid als een bedreiging ervaart. Bij gevolg zal ook het respect voor de vrijheid en waardigheid van anderen afnemen. Paus Benedictus XVI legt dit uit. Een wil die zichzelf radicaal onbekwaam acht om waarheid en goedheid te zoeken, heeft geen andere objectieve redenen of motieven om te handelen dan diegene die worden opgelegd door zijn kortstondige en voorwaardelijke belangen. Hij heeft geen identiteit om te bewaren en op te bouwen door middel van werkelijk vrije en bewuste keuzes. Ze kan daarom geen respect opeisen van andere wilsbeschikkingen, die ook losstaan van haar eigen diepste wezen, en die daarom andere redenen, of zelfs helemaal geen reden, kunnen opeisen. De illusie om in het moreel relativisme de sleutel tot vreedzaam samenleven te vinden, is in werkelijkheid de oorsprong van verdeeldheid en ontkenning van de waardigheid van menselijke wezens. Einde citaat. Bovendien zou het onrealistisch zijn om een abstracte vrijheid te claimen, vrij van enige conditionering, context of beperking. In plaats daarvan vereist de juiste uitoefening van persoonlijke vrijheid precieze voorwaarden van een economische, sociale, juridische, politieke en culturele orde, waaraan vaak niet wordt voldaan. In die zin kunnen we zeggen dat sommigen meer vrijheid genieten dan anderen. Paus Franciscus stond in het bijzonder stil bij dit punt. Sommigen worden geboren in gezinnen met goede economische omstandigheden. Ze krijgen een goede opleiding, groeien goed gevoed op of beschikken van nature over opmerkelijke capaciteiten. Zij hebben zeker geen behoefte aan een actieve staat en vragen enkel om vrijheid. Maar het is duidelijk dat dezelfde regel niet geldt voor iemand met een handicap. Iemand die in een arm gezin is geboren. Iemand die is opgegroeid met een slechte opleiding, weinig mogelijkheden om goed te kunnen zorgen voor zichzelf en voor degenen die hen omringen. Wanneer de maatschappij voornamelijk geregeerd wordt door de criteria van de marktvrijheden en efficiëntie, dan is er geen plaats voor hen. En zal broederschap op zijn best een romantische uitdrukking zijn. Het is daarom onontbeerlijk om te begrijpen dat bevrijding van onrecht vrijheid en menselijke waardigheid bevordert op elk niveau en in elke relatie van het menselijke handelen. Om echte vrijheid mogelijk te maken, moeten we de menselijke waardigheid opnieuw centraal stellen en de alternatieve sociale structuren die we nodig hebben, moeten op die pijler worden gebouwd. Evenzo wordt vrijheid vaak verduisterd door vele psychologische, historische, sociale, educatieve en culturele conditioneringen. Echte en historische vrijheid moet altijd worden bevrijd. En ook het fundamentele recht op vrijheid van godsdienst moet opnieuw worden bevestigd. Tegelijkertijd is het duidelijk dat de menselijke geschiedenis vooruitgang laat zien in het begrip van de waardigheid en vrijheid van personen, niet zonder schaduwen en gevaren van involutie. Hiervan getuigt het feit dat er een groeiend streven is, ook onder christelijke invloed, die zelfs in steeds meer geseculariseerde samenlevingen een gisting blijft om racisme, slavernij en de marginalisering van vrouwen, kinderen, zieken en gehandicapten uit te roeien. Maar deze moeizame reis is nog lang niet ten einde. Aldus het document Dignitas Infinita van het Dicasterie voor de Geloofsleer. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader, eerwaarde heer Gerardo Gambelli, benoemd tot metropoliet-aartsbisschop van Firenze in Italië. Monseigneur Hendrik Mechislav Jagodzinski is benoemd tot apostolische nuncius voor Zuid-Afrika en Lesotho. En Monseigneur Mitya Leskovar is benoemd tot apostolische nuncius voor de Democratische Republiek van Congo. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.